Welkom bij de 40ste aflevering van onze Research at Nederland podcast, waarin we steeds weer de brug slaan tussen onderwijsactualiteit, onderzoek en praktijk. Met als missie die onderwijspraktijk steeds sterker research in vorm te krijgen en het onderwijsonderzoek relevant en toepasbaar tot in de klas. De komende tijd nemen we u samen mee met een van onze sprekers op het congres van 5 oktober op College De Brink om een doorkijkje te maken naar dat regionale congres in Laren. Mijn naam is Jan van de Ven en dit is een nieuwe aflevering van de Research Chat podcast. Vandaag tegenover mij een toegewijde docent en onderwijskundige met passie voor ICT. Ze zoekt steeds het grensvlak tussen onderwijs, onderzoek en innovatie. Ze ontwikkelde de Learn-module Cyclisch Werken aan Woordenschat. Ze is host van de podcast DigiSnacks over digitale geletterdheid in het onderwijs, won met haar woordenschatmethode de Onderwijs Top Talentprijs 2018 en is auteur van de succesvolle lesmethode Arabisch Yalla Yalla. Momenteel doet ze promotieonderzoek naar de didactiek van digitale geletterdheid via de Hogeschool Utrecht met digitale informatievaardigheden in het bijzonder, waar ze ook les in geeft op de lerarenopleiding. Van harte welkom, Josien Poetje. Beste Josien, je bent een graag geziene gast te spreken op onze Research Hat congressen. Zo was je vorig jaar 5 oktober ook bij ons in Laren. Ja. Welke Research Hat herinnering voor jou zelf springt er persoonlijk uit?
Ja, ik vond zelf de ontmoeting met Feline Hermans heel leuk. Ik had haar wel eens eerder gezien. Toen had ik haar onthouden, maar dan vooral haar coole poppetjes in de presentatie. En nu bleken we ook nog te kunnen samenwerken, want ik kan dan Arabisch, zij programmeren. En ze geeft dus ook les op scholen met Arabisch-talige kinderen.
Wat leuk.
Dus misschien gaan we zelfs nog samen onderzoek doen naar programmeren in het Arabisch.
Ah, ja, top. Nou, ja. Dat, zo zie je maar wat, waar dat toe kan leiden, zo'n ontmoeting op zo'n congres. Hey, en ten aanzien van 5 oktober vorig jaar, wat staat je daar nog van bij in Laren?
Nou, ik had zelf dan mijn sessie over informatievaardigheden. Er zaten allerlei leraren en lerarenopleiders ook bij. Dus die liet ik bijvoorbeeld stemmen op een stelling. Jongeren zijn digital natives. Mm-hmm. Nou, een paar mee eens of mee oneens of een beetje in het midden. En dan was mijn opdracht, zoek nou je tegengestelde van je eigen mening. Mm-hmm. Om uit jouw vuikje te komen. Maar zelfs met die instructie bleek iedereen gewoon naar de confirmation, naar die goedkeuring te zoeken online.
Yeah.
Dus dat vond ik super interessant om te zien. Van zelfs, ja. Ja, iedereen wil blijkbaar horen dat je eigenlijk wel gelijk hebt. Dat is heel prettig. En dus zelfs gewoon hele kritische, wel opgeleide leraren en volwassenen vinden dit lastig.
Ja, dus teach what you preach dan in zo'n geval is soms ook best lastig dan, denk ik. Als je verwacht dat je leerlingen dat wel kunnen.
Je moet je mening een beetje aan de kant zetten. In ieder geval als het gaat over informatievaardigheden.
Je vertelde me ook nog een ontmoeting in een sessie die je ook hebt gehad, waarbij jij misschien jouw eigen mening ook af en toe wat aan de kant moest zetten. Wat vertelde je me daarover?
Ja, klopt. Er was inderdaad, ik weet niet meer, 3 jaar geleden denk ik, was er een sessie van Piet van de Ploeg waar ik bij zat. Dus dat ging meer over het waartoe van het onderwijs.
Onderwijsfilosoof, hè?
Ja, precies. Onderwijsfilosoof. Dat zet me heel erg aan het denken van, oh ja, ik zit ook maar in mijn eigen wereld. Ik vind ICT super gaaf en talen en nog zo wat dingen. Maar ja, waartoe leiden we leerlingen op? Tot goede burgers of misschien juist om onze geschiedenis door te geven. En dat verandert alles.
Ja.
Dus ja, dat heb ik af en toe nog in mijn hoofd. Van even een stapje terug en kijken, ga je meteen een tool inzetten? Bijvoorbeeld VR, ja, super gaaf. Kunnen we meteen inzetten. Maar je kan ook afvragen, ja, waarom eigenlijk? En is VR dan de geschikte tool?
Ja, precies. Ja. Dus hoe dieper je in een bepaald domein wellicht expertise hebt, zoals je in jouw geval digitale geletterdheid, hoe moeilijker het af en toe is om die stap terug te zetten.
Precies, want voor mij zijn die dingen super normaal. Ja. En voor een ander denk ik, waar heb jij het nou over?
Ja, een stukje actualiteit, want over 5 oktober 2023 in Laren, straks meer een tweede blokje. Eerst wat actualiteit, en die actualiteit die heeft ook wel iets mee te maken van af en toe een stapje terugzetten van waar zijn we soms eigenlijk mee bezig. En is dit wel goed waar we mee bezig zijn? Ik kwam een artikel tegen onlangs een keer in De Groene over gevangen in de cloudklas. Waarin met name de big tech werd aangehaald. Waar we ons onderwijs, dus niet alleen methodes of datgene wat er in de klas gebeurt, maar ook onze leerlingen, data en alles wat daarbij komt kijken. Ja, eigenlijk zonder met onze ogen te knipperen overdragen aan big tech. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, super actueel, belangrijk onderwerp. Wel ook heel complex, denk ik. sowieso niet dat natuurlijk zomaar doen. Maar los van de effecten van op privacy, daar wordt volgens mij wel redelijk over nagedacht. Soms ook afspraken gemaakt met bedrijven daarover. Maar meer, wat doet het met jouw leerervaring?
Mm-hmm.
Hè? Dus meer kijken, wat doet het met die leerling? Dus volgens mij wordt ook Tamar Sharon aangehaald, filosofe. Ja, leren is meer dan alleen maar kennisoverdracht. Het is ook samen leren in een groep. Misschien ook wel bepaalde strategieën aanleren. Niet alles is te kwantificeren.
Mm-hmm.
Dus zo'n dashboard is... En nog, wat doet zo'n dashboard bijvoorbeeld? Hè? Gepersonaliseerd leren. Dat betekent dat je meer zelfstandig doet. Maar wat doet het met je? Ik kreeg serieus een appje van een collega gisteren. Kind in groep 3. Die had al een dashboard. Woordjes leren een 2,3. En uitspraken een 3. En dan ben je 6 of 7 jaar oud.
Ja.
Wat, en is dat dan de feedback die je nodig hebt op dat moment?
Ja.
Dus ik denk dat het voor een aantal bepaalde vaardigheden, misschien rekenen, lezen, echt supergoed ondersteunend kan zijn. Maar ik zou echt zeggen van, ja, let wel goed, wat doet het met je onderwijservaring? Ook voor docenten die overgestapt zijn, die beide werelden misschien nog kennen. En wat zijn onze waardes als school? En helpt deze manier van werken met technologie ons om onze kernwaardes en kennis, vaardigheden, houdingen die we willen overbrengen, om dat ook te doen.
Ja. In dat betreffende artikel nou wordt onder andere ook de scholenstichting aangehaald, waar mijn eigen kinderen naar school gaan, waar ook een Google Reference School bordje bij de deur hangt.
Oh, zo joh.
ja. En uiteraard heb ik daar heus wel eens bij stilgestaan, maar nooit echt gewoon verder over nagedacht. En er is al helemaal niet het gesprek over gevoerd met ouders. Of,
oh ja.
Ik vraag mezelf af of dat met leraren gedaan is. Zijn we niet ook een tikkie naïef af en toe in de mate waarin we die big tech zelf ook naar binnen halen? En voeren we überhaupt wel dat gesprek over wat voor een gevolgen het allemaal heeft? Zo'n dashboard, zo'n methode, het overdragen van data.
Ja.
Remco Pijpers zei in het artikel, we voeden onze kinderen af en toe gewoon op vanaf groep 3 als Microsoft of Google
Precies, dat vind ik kwaad. Ik denk in bepaalde kringen wordt er zeker veel over gesproken. Maar zijn dat de juiste mensen, die directeuren, de leraren zelf, de ouders? Zijn dat de mensen die samen als collectief zeggen, ja, we staan hierachter, ja, dat weet ik niet. Ik ken niet al die plekken. Ja. Ik denk dat wel.
Wat is jouw indruk over of dat gesprek in het onderwijs, hè, op de scholen gevoerd wordt? Wellicht.
Nou ja, en als het al gevoerd wordt, met welke begrippen en met welke achtergrond? Want ja, een Chromebook invoeren betekent nog niet dat je dan digitaal geletterd wordt.
Nee.
Als ik een kwast krijg, ben ik ook niet in één keer Picasso.
Nee.
Dus ja. Dus al wordt het gevoerd, dan is het ook wel lastig als je te weinig context en kennis op dit gebied hebt zelf. Ja, dan wordt het ook heel lastig om eigenlijk een goed genuanceerd gesprek te voeren.
Ja.
Dus daarom is iets als Kennisnet of andere mensen die hierover delen natuurlijk super waardevol. Maar ik denk wel dat een stukje professionalisering ook van de mensen die dit soort keuzes maken, dus ook schooldirecteuren, wel essentieel is. Want als je een directeur of een management hebt met visie en kennis ook op dit gebied, die laten zich dan niet zomaar verkopen door een mooi praatje waarin je goedkoop Chromebooks krijgt, want die zijn vaak goedkoop, en daarna aan allerlei licenties vastzit. Of inderdaad, die hele generatie al helemaal gewend is aan Google-producten.
Ja, en daarin vaak ook persoonlijke data al gewoon vanaf begin af aan gekoppeld zijn. Ik heb het idee dat we dan ook gewoon af en toe een beetje in het duister aan tasten zijn ten aanzien van wat we met elkaar aan het doen zijn. Het wordt vaak ook als een soort van gebruikersgemak naar binnen gehaald. Ik heb zelf ook in een periode in het primair onderwijs gewerkt waarop in één keer de Snapit tablets naar binnen kwamen.
Ja.
Vanaf groep 3, die op een gegeven moment ook weer net zo snel bijna deels naar buiten werden gezet. Omdat er toch ook wel heel veel haken en ogen aan zaten op het moment dat leerlingen niet meer op papier leerden schrijven, spellen, rekenen of dat soort dingen meer. Zweden heeft onlangs aangegeven van oké, wij willen de boeken weer terug in de school en de digitale middelen weer uit. Het lijkt een beetje van hot naar her te springen.
Ja, dan ook meteen weer of. Waarom altijd die kampen en ik ben voor of tegen? Ik ben eigenlijk voor allebei.
Ja.
van boeken zijn ook fantastisch. Je moet ook gewoon lezen, je moet je ook kunnen concentreren. Je krijgt niet altijd instant feedback. Ja, waarvoor geniet gewoon allebei? Ja. Maar wel zeggen, bij bepaalde... Ja, maar weer andersom. Wat was ons doel?
Ja.
En wanneer is een ICT-middel dan geschikt? En wanneer misschien een analoog middel?
Ja.
Maar het probleem is als je eenmaal die... Nou, bijvoorbeeld Chromebooks of andere middelen al in huis hebt... Dan wordt dat je eerste keus. Net zoals eigenlijk de meeste leraren op het voortgezet onderwijs... maar ook op de leraaropleidingen... elke les met een PowerPoint beginnen.
Ja.
Dat hoeft helemaal niet.
Nee, nee, nee.
Dus dat is het risico van die technologie. Dat het zo geïntegreerd is dat je je niet meer afvraagt... waarom je het eigenlijk gebruikt.
Ja, komen er verkiezingen aan, hè, 22 november. En onderwijs is eigenlijk al een behoorlijk onderschoven kindje... in de onderwerpen die op de politieke agenda staan op dit moment. Je ziet het eigenlijk nergens terug in de... in de lijstjes van onderwerpen die belangrijk gevonden worden. Ik heb een aantal verkiezingsprogramma's voorbij zien komen. Als je daar de onderwijsparagrafen leest, dan word je daar ook niet per se heel erg blij van. Wat denk jij nou ten aanzien allereerst van dit gebied, dit domein, digitale geletterdheid, wat toch ook een van de vier basisvaardigheden is wat betreft het ministerie van Onderwijs. Wat zou een goede stap zijn om te kunnen zetten in zo'n volgende periode, om dat in het duister tasten, op allerlei niveaus eigenlijk in het onderwijs, wat terug te kunnen brengen, iets meer licht in die duisternis te kunnen gaan verschaffen?
Nou, ik denk ten eerste echt docentprofessionalisering. Mm-hmm. Natuurlijk niet van iedereen, maar dat je op elke school wel een paar mensen in huis hebt die er genoeg vanaf weten om aan de slag te kunnen gaan met het ontwikkelen van lesmaterialen. Nou, dat gaat niet misschien overal lukken. Het kost ook heel veel tijd. Dus daarnaast zou ik ook denken aan een soort algemeen open leermaterialen. Wat eerst misschien wiki-wijs was, meer voor het PO. Even in een nieuw jasje, nu ook voor VO, MBO. Voor verschillende lagen, dat je eigenlijk die koppeling... Het idee is namelijk om digitale geletterdheid niet als apart vak dan te gaan geven. Mm-hmm. Maar meer te integreren in bestaande vakken. Nou, stel je geeft aardrijkskunde... Oh, nu moet ik in één keer iets met mediawijsheid of wat dan ook. Maar als die koppeling al gemaakt is, als je wat suggesties hebt... als je op een portaal misschien kunt zoeken daarnaar als eerste stap... ik denk dat dat een mooie, concrete eerste stap is... waardoor we een beetje afgaan van heel hoog over. Daar zijn we ook mee bezig, hè, met die nieuwe kerndoelen. Die zijn nog niet af. We willen al stappen maken. We gaan ook niet meer wachten tot de wereld alweer 10 stappen verder is... Dus gewoon om iets al te hebben.
Ja, want het digitale geletterdheid, wat je er ook verder van vindt, ook als basisvaardigheid of wat dan ook, het is natuurlijk overal. En het komt op allerlei manieren ook al de scholen binnen. Dus je moet er wel iets van vinden. En op de een of andere manier, ik denk wel dat die kerndoelen enige richting kunnen gaan bieden. Maar het vraagt ook iets dus van de professionaliteit van die leraren, zoals je dat zegt. En niet alleen voor de leraren, digitale geletterdheid, maar eigenlijk
van liefst de hele groep.
Ja.
Dat gaat nooit lukken, want we hebben ook nog allerlei andere doelen die we ook belangrijk vinden. Maar laten we zeggen dat een derde van je leraren gewoon hier echt wel aardig wat vanaf weet. Mm-hmm. En daarbinnen heb je altijd nog een paar groepje echte voorlopers. Dat je dat ambieert als school.
Ja. Zijn er nou ook nog andere onderwijsthema's waarvan jij zegt, heel even dat stapje terug, wat je net aanhaalde van Piet van de Ploeg. Die jij ook ontzettend van belang vindt, waarvan je denkt van, ik hoop ook, niet alleen verkiezingsprogramma's, maar stel dat er straks een nieuw coalitieakkoord is. Als het dan over onderwijs gaat, nou, dan hoop ik dat hier ook iets over opgeschreven wordt.
Nou, ik denk alle dingen die gewoon leuk zijn in de echte wereld, fysieke wereld misschien, creatieve vakken, denk dus echt meer sport, bewegen. Zoveel meer kinderen met overgewicht, dus ik vind sport superbelangrijk, techniek. Waarom alleen maar, ik heb het zelf bijvoorbeeld alleen maar in de tweede klas gehad. Had me fantastisch geleken. Daarin kan het heel mooi, dat makeronderwijs, kan ICT ook echt supermooi terugkomen. Maar dan meer creatief. Kun je ook dus gaan samenwerken tussen VMBO, HAVO, VWO. Kan trouwens bij sport ook. Muziek, beeldende dingen. Dus dat het niet allemaal zo vol hoeft.
Ja.
En ook gewoon gespeeld mag worden en lekker maken. En als je dan zo'n doel hebt, ga je ook allerlei kennis natuurlijk wel verzamelen en dat toepassen. Dus ik denk iets meer creatieve projecten waar je misschien onder verschillende lagen ook samenwerkt. Want dat wil je daarna ook.
Ja, ook een beetje om onderwijs ook ontzettend leuk te houden om in rond te kunnen lopen als leerling.
Ja, dat je, want niet anders ben je een soort van een kennisfabriek en dan wordt mijn output gemeten aan units, kennis door een dashboard. Ja. En dan ben ik een soort robot of zo daarin. Nee, juist wie we zijn, onze waardes, dat blijft belangrijk. Heel veel van de taken die wij nu doen worden geautomatiseerd.
Ja.
Dus dat is veel minder belangrijk. Maar wel wie ik ben en wat ik vind dat er nu nodig is in misschien wel mijn leefomgeving.
Ja.
Dus veel meer lokale of creatieve projecten. Zodat ook leerlingen meer kijken, wie ben ik hierin? En hoe maken we samen de wereld mooier? Dat wordt dan wel heel...
Dat is een hele mooie...
daar geloof ik wel in.
Dat is een hele mooie om dat eerste blokje ook mee af te sluiten. Hoe maken we samen de wereld mooier? Ook als het gaat over onderwijs. Jan Tishouser die gaat met zijn bril het programma van 5 oktober in Laren nog eens bekijken. Om te kijken van zijn er interessante sessies te vinden ten aanzien van de onderwerpen die wij net hebben besproken. Komen wij na Jan Tishouser's tip terug en gaan we wat meer richting jouw eigen sessie samen met Martijn Koops op 5 oktober in Laren.
Hallo allemaal en welkom bij Tishouser's tip. Uit het gesprek tussen Jan en Josien blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om binnen je school met een goed doordachte en door iedereen gedragen onderwijsvisie te werken. In mijn ogen is het de enige manier om bij alles wat uit de maatschappij op de school afkomt tot weloverwogen keuzes te komen. Er is veel te kiezen op het gebied van digitale vaardigheden op 5 oktober aanstaande op ResearchEd bij de Gooise Scholenfederatie. Naast de sessie van Josien en Martijn Koops wil ik een paar noemen. AI in het algemeen en chatbots in het bijzonder staan in het middelpunt van de aandacht. David van Alten benoemt in zijn sessie de kansen en uitdagingen van het werken met AI-chatbots vanuit zijn rol als lerarenopleider en onderzoeker op het gebied van digitale geletterdheid. Een interessante bijdrage wordt geleverd door Nives Kreu in haar sessie How to Digitally Teach What You Preach. Zij gaat voor de moderne vreemde talen in op de vraag hoe je digitalisering kunt meenemen in het ontwerpproces van je onderwijs. De uitgangspunten die zij bespreekt zijn ook bij andere vakken van toepassing. Pieter Menak, Pim Renau en Daan van Leeuwen besteden in hun sessie aandacht aan de toepassing van games, virtual reality en AI in het leergebied mens en maatschappij. Ik denk zelf dat hier kansen liggen, maar om erachter te komen hoe je die benut, kun je bij hun terecht. Ik heb er nu 3 sessies uitgelicht, maar er zijn nog een aantal op 5 oktober over IT in het onderwijs waar je inspiratie kunt opdoen. Tot ziens op 5 oktober.
Josien, 5 oktober in Laren samen met Martijn Koops. De titel is Leren met Artificial Intelligence en ChatGPT, de nieuwe onderwijsrevolutie. Wat kunnen bezoekers van die sessie verwachten op 5 oktober?
Ja, nou, van alles mogen ze verwachten. In ieder geval een stukje spel. Martijn heeft een leuk spel bedacht. Natuurlijk, Martijn is van game didactiek ook bekend. Dus het grote ChatGPT-spel. Kun jij ons ontdekken wat de ChatGPT heeft gemaakt? Of misschien wel een leerling?
Mm-hmm.
Ja, natuurlijk het onderwerp toetsing is gauw een ding. Van, nu gaan we allemaal plagiaatcheckers of op papier. Maar eigenlijk... Ja, nodigt het ons gewoon weer uit om te toetsen waar het echt om draait. Dus misschien weer meer naar mondelingen toetsvormen of een combinatie van papier en daarna een gesprek erover. Dus daar gaan we naar kijken. Hoe kun je je eigen werk eigenlijk ook als docent vergemakkelijken met behulp van AI? Dus volgens mij hadden we de challenge bedacht. Iemand uit het publiek die geeft een onderwerp en we gaan binnen 3 minuten proberen daar een flashy PowerPoint instructie van te maken. En een stukje achtergrond van hoe werkt dat nou eigenlijk? Want daar heerst ook nog allerlei misvattingen over.
Ja, je bent als lerarenopleider, heb jij veel van de toekomstige leraren, zie jij ook in jouw eigen klaslokaal. En wellicht hoor je ook weer terug van hoe zij terugkomen vanuit hun stagescholen over hoe hiermee mee om wordt gegaan. Ik heb soms het idee dat het... of wordt gezien als een geweldige kans en mensen zijn ermee bezig en zien het als een nieuw onderwijshoofdstuk en zijn er enorm enthousiast over. Of het wordt gezien als een soort van hel en verdoemenis en dit is het laatste stukje wat ons wordt afgenomen in het onderwijs. Ja. En hierna rest de zondvloed, zoiets, hè? Even in de twee uitersten. Hoe kijk jij daarna? Die twee polen, lijken die zo sterk als dat ik ze nou hier zo neerzet?
Nou, dat is wel hoe het inderdaad vaak verloopt. Ik was in augustus op een congres in Boedapest. Ging het ook hierover. En er waren ook weer twee kampen. Ja. En mijn collega die fan is, zegt, ja, wat stom. En iedereen zit alleen maar zo te zeuren en is tegen. En denk ik, ja, is juist goed. Luister naar elkaar. En waarom kiezen? Ja. Dus toen heb ik daarna ook een blog erover geschreven. Ja, waarom moet je kiezen?
Ja.
Je moet toch met een rekenmachine kunnen rekenen en zonder? Dus ik moet met ChatGPT zo kunnen inzetten dat ik misschien wel een hoogwaardiger eindverslag of product maak. En ik moet het zonder ook nog kunnen. Want de kennis die ik opbouw als ik zonder hulpmiddelen iets maak, bijvoorbeeld programmeren of een tekst schrijven, maakt niet uit, die heb ik nodig om de output die bijvoorbeeld ChatGPT geeft te kunnen beoordelen.
Ja.
Is dit wat ik zocht? Is het betrouwbaar? Daar heb je expertise voor nodig. En kennis is daar een onderdeel van, maar ook een stukje vaardigheden. Dus ik denk dat die combi essentieel is. Ja.
Hey, want wat zou je tegen de docent zeggen die straks richting jouw sessie komt en die zegt van ja, ik heb echt totaal geen idee meer of datgene wat ik mijn leerlingen wil leren, of dat lukt. Want ik heb echt het idee dat alles wat ik onder ogen krijg, heb ik de twijfel over, is dit van die leerling of ja. Is dit met ChatGPT of welke tool dan ook ontwikkeld. Ja. Wat zou je tegen zo iemand willen zeggen?
Ja, nou, vul hem eerst zelf. Stel je hebt een opdracht bedacht, nou, gooi hem er eens in.
Ja.
Kijk, wat doet ChatGPT? Kan die dat goed? Ja, zo ja, dan is je opdracht waarschijnlijk niet goed.
Ja.
Dan is dat puur heel erg kennisgericht. Of denk ik, hey, ga ik de misschien aanpassen en dan moeten de leerlingen misschien daarna ook een korte vlog erover maken of een heel kort gesprekje erover, iets doen om dan dat te valideren. Dus ik denk meer van, kijk eens even kritisch naar je eigen opdrachten ook. En je kan het ook omdraaien en zeggen, ja, bijvoorbeeld mijn collega Gerard van Dijk gaat op de lerarenopleiding bij techniek, moet ze een beschouwing schrijven. Met ChatGPT, dat is de opdracht. Ja. Staat zelfs in de rubriek, gaan we toevoegen. Oké, hoe heb je dat ingezet en heb je dat effectief ingezet? Want ja. Dat willen we eigenlijk ook leren. Welke strategieën hebben die leerlingen nou nodig? Nou, je moet een goede prompt kunnen formuleren. De vraag die je eigen ChatGPT stelt. Je moet niet in één keer opgeven. Vaak wordt het een soort gesprek. Dus je moet het ook kritisch beoordelen, dat antwoord. Is dat wat je zocht?
Mm-hmm.
Dus ja, als je dat gewoon aanleert en ook opneemt, dat is dus ook nog een optie. Dus er zijn allerlei opties mogelijk. En ik zou zeggen, over een lesperiode van jaar heen, wisselen ze af.
Ja, en als we dan straks ook nog eens die open source forum of tool hebben, wat je net al zei, van waar dat soort dingen gedeeld zouden kunnen worden, dat maakt het natuurlijk nog makkelijker om als leerkracht
geschiedenis.
Ja, als je
zo'n rubric of zo'n lesplan daarvoor deelt, want je hoeft het niet allemaal zelf te kunnen.
Nee.
Daar gaat het helemaal niet om.
Ja.
Maar je moet wel kunnen zien, een gesprek van een expert, dus mijn collega Gerald, die liet dan even zijn gesprek zien. Ja, ik zie wel dat een expert dit gesprek aangaat. Want je vraagt al allemaal dingen met termen, die kennen die leerlingen nog niet.
Ja.
Dus ja, hoe kan jij kwaliteit van zo'n gesprek dan bijvoorbeeld beoordelen? En hoe kan je de integratie van wat er uitkwam in het eindproduct? Nou, laat leerlingen daar eens op reflecteren. Ligt het gewoon toe?
Nou is dit een tip die je geeft aan een leraar die, die met zijn handen in het haar zit van hoe ga ik hiermee om? Is er ook een waarschuwing die je zou willen geven aan leerkrachten die all the way gaan, om het zo maar te zeggen, en het in iedere les inzetten er helemaal voor gaan wat dat betreft?
Ja, nou ja, als je er helemaal in blijft, is denk ik wel het risico, jij zit weer vast in een paradigma.
Ja.
Je gaat ervan uit dat het misschien neutraal is. Hè? De data die erin is gestopt, zeker bij het nieuwe model GPT-4, zijn niet transparant. Weet ik wat erbij zit. Misschien is die informatie waarop het is getraind, was dat ook wel een deel fake news. Dus ja, het is niet neutraal, laat ik zo zeggen.
Mm-hmm.
En het is maar één weg naar Rome. Het geeft geen bronnen in het geval van ChatGPT. Bing Chat doet dat dan vaak weer wel. Dus dan kun je nog controleren op basis waarvan wordt dit nu gezegd? Nou, dat wil je eigenlijk. Dus je wil altijd eruit. Er wordt ook wel lateral reading genoemd. Dus je wil, dus één portaal om tot iets te komen. Het is geen bron eigenlijk, ChatGPT bijvoorbeeld. Net zoals Google geen bron is. Maar je wil wel, wat zat erachter? Ja, dat is het risico. Dat weet je niet. Kan je daarachter komen en dat checken en verifiëren met bronnen daarbuiten? ja, dan ben je informatievaardig wat mij betreft.
Ja. Ja. Dat gaat weer heel erg dus ook over die competenties van de docent die ermee aan de slag is. Hè?
Ja.
Nou heb jij over het algemeen iets meer zicht op datgene ook wat er wellicht staat te gebeuren in het gebied van artificial intelligence. ChatGPT heeft binnen een afzienbare tijd een enorme weerslag gehad, onder andere ook op onderwijs. Is er nou nog een ontwikkeling die er aan staat te komen waarvan jij denkt van, oké, jongens, als dit dadelijk er is of gaat komen, fasten your seatbelts.
Ja, nou, de toekomst is natuurlijk onzeker, maar ik denk wel, wordt veel gepraat over echt gepersonaliseerd leren. Want de huidige gepersonaliseerd leren is dan op basis van algoritmes of scores op toetsjes, binnen een vak vaak. Maar zeker nu sommige opleidingen werken met programmatisch toetsen of ja, minder al die kleine toetsjes. Mm-hmm. Ja, kun je dan op basis van allerlei studentwerk, een portfolio, kun je daaruit dan bijvoorbeeld de kwaliteiten van die student of leerling extraheren en zo iets holistischer een beeld geven van de voortgang van een leerling of student die een eigen pad volgt. En niet alleen maar van het hoofdpad, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat vind ik heel interessant in hoeverre dat kan.
Mm-hmm.
En ik weet dus ook niet of ik er nou helemaal... Het zou echt gaaf zijn als het kan, laat ik het zo zeggen.
Yeah.
Bijvoorbeeld bij presenteren zijn ook collega's van mij van de Hogeschool Utrecht bezig met een artificial intelligence tool waar je een filmpje in stuurt. En dan gaat hij feedback geven op jouw houding.
Ja. Yeah.
Iets waarvan je van tevoren dacht, ja, ik kan alleen maar misschien over de tekst wat zeggen. Nou, tegen stemvolume en snelheid, maar ook je houding. Nou, dan zou iets van presenteren, misschien kun je daar dan een soort van beoordeling of iets van vinden. Het enige risico is denk ik, ja, uiteindelijk wil je overtuigend zijn als je presenteert. Wie beoordeelt dat? Jouw live publiek meestal.
Ja.
Dus er zit altijd een stuk in wat je niet in
kan
kwantitatieve gegevens kan grijpen. En die data is de basis voor welke AI dan ook.
Is zo van comparative dus, judgment.
Ja, dat zou fantastisch zijn.
Ja. Oké, klinkt interessant. Ja. Als laatste, ik kwam een paar weken geleden een stuk tegen van Hamilton, Hattie en William. Zijn in het onderwijs grote namen. Of ze dat in het digitale geletterdheid domein zijn, daar kun je een hele boom over opzetten. Met 13 recommendations die zij doen, met name ook gericht op onderwijsbeleidsmakers, die ook wat gericht zijn op die naïviteit die we af en toe hebben en de snelheid van ontwikkeling die AI heeft, ook ten aanzien van het onderwijs, dat als we hier iets van zouden moeten gaan vinden, dat dit ook eigenlijk het moment is en dat het over 2 jaar wel eens te laat zou kunnen zijn, hè, even met het risico van dien dat we dan in die hel en die verdoemenis zitten. De titel van het stuk had het daar ook al een klein beetje over dat het die kant uit zou gaan. Hè. Hoe heb jij daarnaar gekeken naar dat stuk?
Ja, ik vind de titel dus wel vrij essentieel.
Ja.
Ik wil zeggen, sla je over, maar ja, to minimize the damage.
Ja.
Dus dat gaat al wel uit van, oké, er komt een of andere
damage.
Iets op ons af en we moeten onszelf beschermen. Prima eerste reactie. Vind ik wel jammer, want op zich is de rest van het stuk wel iets genuanceerder.
Ja.
En dat is denk ik ook wat je moet willen overdragen. Het is niet A of B. Je moet er iets mee, want het is er. Dus je kunt niet zeggen, ja, daar doen we gewoon niks mee als onderwijs. We gaan lekker terug naar papier, dan kunnen ze AI niet gebruiken. Nee, dat wil je niet. Maar wat zit daar dan tussenin?
Ja.
Dus ja, wat ik het belangrijkste eruit vind, is van, ja, hoe geef je het een weloverwogen plekje. Maar gaan we er niet alleen over hebben. Daar zijn we ook heel goed in.
Mm-hmm.
Heel veel erover praten met elkaar, behalve dan misschien met de leerlingen.
Ja.
En hoe kun je dan ook kijken van welke vaardigheden hebben leerlingen dan nodig? Wat verwachten we dan eigenlijk van iemand die, nou, of binnen een bepaald vak of binnen een bepaald beroep, die dan ethisch verantwoord, misschien wel met ChatGPT in zijn zijn toolkit werkt of leeft of wat dan ook. Dat je dat ook helder hebt. En dan kun je kijken, nou, hoe gaan we die strategieën of die kennisvaardigheden, houdingen aanleren?
Dan heel even terug. En in het eerste blokje hadden we het al even over de verkiezingen. Kijk, als je kijkt van hoe snel de ontwikkeling is geweest sinds dat we de vorige keer een regeerakkoord hebben gemaakt. In die tijd heeft artificial intelligence met ChatGPT een enorme vlucht genomen. kans is heel groot dat als we na 22 november een nieuw kabinet krijgen met een nieuw coalitieakkoord en er wordt niks of te weinig opgeschreven over hoe we omgaan met artificial intelligence, onder andere ook in het onderwijs, maar misschien wel op veel meer vlakken.
Ja.
Dat we over een jaar of vier, als we weer verkiezingen hebben, dat de realiteit ons heeft ingehaald en dat de ontwikkelingen zich zo snel hebben opgevolgd, dat we denken van, hadden we er toen maar iets over opgeschreven?
Ja, dat zou natuurlijk een misser zijn. Ik bedoel, in Europa zijn ze natuurlijk ook al bezig wel met richtlijnen die daar aan gaat komen. Ja, voor mij is het vanzelfsprekend dat je daar beleid op wil maken. Alleen, ja, of het er gaat komen is de vraag. Maar het lijkt mij zeer essentieel dat, ja, misschien wel een post wordt. Het is zo groot. Ja. Het heeft zoveel invloed. Op allerlei vlakken wordt er ook al wel beleid op gemaakt. Maar als je het hebt over onderwijs in specifiek of de samenleving als geheel, wordt er enorm door geraakt. Je kunt er niet omheen.
Gaat een beetje buiten het onderwijs, maar er is wel eens ook door anderen gezegd van, oké, er zou eigenlijk een ministerie en ook een minister van digitale zaken moeten komen.
Ja, ja, je kunt er niet meer omheen.
Ja.
Ja. Maar ja, daarbij heb je hetzelfde verhaal. Ja. Als je een politicus hebt of politica die daar bekwaam in is, dan komt er af en toe, dan gebeurt daar wat. Als dat toevallig in jouw partij die wint, die persoon er niet is. Dus we willen ook gewoon meer politici die hier ook
kennis
echt
van
kundig
zaken
in zijn. Ja, precies. Ja, want die kunnen ook goed beleid maken.
Kan sowieso niet zoveel kwaad, hè? Met politici met kennis van zaken.
Nee, maar ook kennis van digitale zaken. Want je loopt natuurlijk achter. Eer jij daar bent, ben je vaak al wat ouder.
Ja.
Geeft niet, maar dus het gaat wel langzaam er komen, maar
ben jij beschikbaar?
Ja. nog niet.
Hey, volgende week heb ik Erik Ex hier zitten, leraar van het jaar 2022. En onder andere ook pleitbezorger van de smartphone de klas de school uit. Daar gaat hij ook een sessie over geven op 5 oktober in Laren. Is er een doorgeefvraag die ik mee zou kunnen nemen volgende week naar Erik vanuit jou?
Ja, dus nou, beste Erik. Ik vind het een zeer goed idee om die mobieltjes de leslokaal uit te doen. Maar ik hoor net dat elke school misschien wel laptops gaat krijgen. En leiden die laptops dan ook niet op dezelfde manier af als die mobieltjes? En hoe hou je dan de balans? Hoe kun je het beste van beide werelden krijgen als docent? Als je toch die laptop inzet waar het iets toevoegt, maar ook weer die focus pakt en die rust als je even tot diep nadenken of tot andere doelen wilt komen.
Oké, dat is een hele mooie concrete vraag. Die neem ik mee. Josien, super bedankt dat je vandaag hier te gast wilde zijn.
Ja,
op een leuk onderwerp.
Ja,
we kijken heel erg uit naar jouw sessie op ons regionale congres in samenwerking met de Gooise Scholenfederatie en de lerarenopleidingen van de HU en de UU, waar jij ook rondloopt. De leraren van het jaar op 5 oktober doen ook weer mee. Daar praat ik volgende week met Erik Ex ook even wat verder over. Voor meer informatie over het programma van 5 oktober kun je op onze website terecht op www.researchat.eu of volg onze sociale mediakanalen. Volgende week zijn we weer met een nieuwe podcast en tot dan.